Ik zal maar meteen met de deur in huis vallen. Bedankt, Daan. Want ik wil heel graag met u nadenken over wat het betekent om Jezus te volgen. Wat dat voor gevolgen zijn voor uw leven. En het is altijd, zoals ik al zei bij de opening, een groot voorrecht als mensen een besluit nemen, en zeker als het jonge mensen zijn, om zich te laten dopen en daarmee te kennen geven, zoals Daan dat zo prachtig verwoordt en ook Ian, dat ze Jezus willen volgen. Dat de Heer Jezus hun levenspad echt wil leiden. En ik wil met u nadenken over drie gevolgen daarvan. En dat heb ik samengevat in drie V's, zodat u dat een beetje kunt onthouden. De eerste V is volgen. De tweede V is verwonderen. En de derde V is vreemdeling. Volgen, verwonderen, vreemdeling. En ik wil daarvoor met u lezen Johannes 1, vers 35 tot 40. De teksten die ik voorlees, die worden geprojecteerd. En daarna zal ik bidden en dan gaan we over dit gedeelte en ook over het volgen van Christus, wat dat te betekenen heeft voor een leven, voor je leven. Johannes 1, vers 35 tot 40. De volgende dag stond Johannes, dat is Johannes de Doper, daar weer met twee van zijn discipelen. En toen hij Jezus zag lopen, zei hij, zie het Lam van God. En de twee discipelen hoorden hem dat zeggen en zij volgden Jezus. En toen Jezus zich omkeerde en zag dat zij volgden, zei hij tegen hen, wat zoekt u? En hij zeide tegen hem, Rabbi, wat vertaald wil zeggen, meester, waar woont u? Hij zei tegen hen, kom en zie. Ze kwamen en zagen waar hij woonde en bleven die dag bij hem. En het was ongeveer het tiende uur. Vader, we willen u zo bidden, als we zo nadenken over dit gedeelte, maar in het bijzonder wat het betekent om u te volgen, dan wil ik u zo vragen om deze woorden, die zinnen vormen en een preek, dat u daar leven in blaast en dat het onze zielen mag bereiken. Dat het niet stopt bij ons verstand, maar dat u echt in de harten dat plant, zodat we van binnenuit echt mogen veranderen naar het beeld van uw Zoon. Ik wil u zo danken voor de getuigenissen. Ik wil u zo danken voor uw woord. Maar bovenal, Heer, willen we u danken dat u zichzelf geschonken heeft aan deze wereld door Jezus. Ik wil u danken dat we over hem mogen spreken. En ik bid zo dat u de zaal echt zegent. En ieder die dit later zal luisteren, dat we geraakt worden door de liefde van u, die onuitputtelijke, onvoorwaardelijke, vol van genade, liefde van uw Zoon Jezus Christus voor ons. Amen. Het gedeelte wat we zo gelezen hebben is het begin van de openbare bediening van Jezus. Het begint ermee dat Johannes de Doper, eigenlijk dat is een hoofdstuk van tevoren, ook in Johannes 1, maar dat is het gedeelte van tevoren, waar eigenlijk de Heer Jezus naar Johannes de Doper komt en dat hij de Heer Jezus echt doopt. En die gebeurtenis, bij deze gebeurtenis zag Johannes de Doper de Heilige Geest neerdalen als een duif en die bleef op hem. Johannes die kende Jezus, want het was een neef van hem. Maria, de moeder van Jezus en de moeder van Johannes de Doper, Elisabeth, die deelde een geweldige ervaring. Maria was bij haar op bezoek geweest. Maria was pas zwanger van de Heer Jezus. En ze was bij Elisabeth, de moeder van Johannes de Doper, op bezoek. En deze ontmoeting maakte een onuitwisbare indruk op beide vrouwen. En dat was een indruk die deze vrouwen, zeker in hun gezin, en zeker dat ze dat nooit zouden vergeten, hadden ze in hun hart echt opgeborgen. Elisabeth was namelijk pas op zeer lange, latere leeftijd zwanger geworden van Johannes. En toen Johannes de Doper geboren werd, ging de hele omgeving ervan uit dat hij genoemd zou worden naar zijn vader, Zacharia. Zacharia was hoge priester. Hij was, zeg maar, door de genade van God was hij hoge priester geworden. En iedereen ging daar eigenlijk van uit dat Johannes de naam zou krijgen, niet Johannes, maar Zacharia. Maar Elisabeth, die was zeer stellig daarin. Die zei, deze jongen, die wordt Johannes genoemd. Toen gingen ze naar de vader, Zacharia kon op dat moment niet praten, en vroegen hem, hoe zal die jongen heten? En toen schreef hij op een papier of op een kleitablet, ik weet niet hoe dat toen zeg maar op papier is, werd er geschreven, en hij zei, deze jongen zal Johannes heten. Dat verwonderde iedereen. Maar de naam betekent, de Heere is genadig. Dus eigenlijk werd al in de naam van Johannes, de Heere is genadigd, was al een boodschap naar de toenmalige wereldomgeving, dat Johannes de heroud zou zijn van de Heer Jezus. De Heere is genadig. En toch is het heel verwonderlijk, als u dat gedeelte leest in Johannes 1, dat in Johannes 1, vers 33, zegt Johannes, ik kende Jezus niet. Ik kende Jezus niet. Terwijl hij een neef was, terwijl deze twee vrouwen, dus die twee moeders, zo'n intense ontmoeting hadden gehad, die een onuitwisbare indruk op hen hadden gemaakt. Ik ben er zeker van dat ze daar samen ook in de gezinnen hebben over gesproken. En toch zegt hij, ik kende Jezus niet. Wat bedoelde hij daarmee? Wat hij daarmee bedoelde is, ik kende hem niet als Messias. Ik kende hem niet als verlosser. De Heer Jezus Christus werd pas aan Johannes ook pas geopenbaard. Op het moment dat de Heere God tegen hem zei, diegene die naar je toe komt en die zich laat dopen en de Heilige Geest daalt op hem neer en hij zal op hem blijven, die is het. Nou, de dag daarna is het zo dat u, dat hebben we gelezen, is het zo dat de Heer Jezus langs loopt. En twee discipelen zijn nog bij Johannes de Doper. Eén van die discipelen is Andreas, de broer van Petrus. En dan zegt Johannes de Doper, zie het Lam Gods, omdat hij de dag van tevoren had hij gezien, dit is de Messias, dit is de Verlosser, daarop verwachten we. En dan wijst hij en zegt, dit is de Zoon van God. En dat betekende eigenlijk voor iedereen die daar eigenlijk zeg maar rondliep, zeker voor de discipelen van Johannes, dat ze wisten dat dit de Lam van God was die de symbolische offers die in het Oude Testament allemaal wezen naar dat lam wat zou gaan komen, dat hij zou zijn die de verlosser zou zijn. En jaren later zal de evangelist Johannes, die ook het evangelie heeft geschreven, Johannes, krijgt hij een visioen over dat zegevierende lam. Dat lam wat wereldwijd de overwinning zal halen en Gods toorn op de zonde zal stillen. Dat het offer waar alles naartoe wees, dat hij dat offer zou brengen. En het gevolg van die uitspraak, zie je Lam Gods, was dat Andreas, de broer van Petrus, Jezus ging volgen. Hij bracht zijn broer Petrus en daarna kwamen de anderen naar Jezus toe. En de uitnodiging van Jezus was, volg mij. En wat houdt die uitspraak eigenlijk in? Wat betekent dat? Ik vond het prachtig hoe Daan dat onder woorden bracht. Dat betekent dat je je leven en je levensweg aan hem gaat overgeven. Je bent bereid om de koers te laten bepalen door de Heer Jezus. En dat je je leven in hem zijn handen geeft. Dat is niet een half antwoord, volg mij van misschien wel of niet. Jezus geeft daar geen ruimte. Hij zegt, volg mij en dan kun je zeggen ja of nee. En als je ja zegt, heeft dat prachtige gevolgen voor je leven. En daar wil ik even kort met u voor nadenken. Ik heb dat, zoals ik al zei, heb ik dat in drie V's proberen te woorden, drie woorden, volgen, verwonderen en vreemdeling. Volgen. Laat het plaatje maar zien. Wat betekent eigenlijk volgen? Wat betekent het eigenlijk Jezus te volgen? Dat Jezus je volgen betekent dat hij je gids wordt. Er is een groot verschil tussen tussen een wegwijzer en een gids. Een wegwijzer, als je ergens om een splitsing komt, dan kom je bij, hopelijk is er een wegwijzer. En een wegwijzer die wijst je de weg. Maar een wegwijzer die loopt niet met je mee. En een wegwijzer heeft ook nooit de weg zelf gelopen. Dat is een groot verschil, dat Jezus is niet een wegwijzer. Jezus wordt een gids in je leven. Jezus wil een gids zijn voor je leven. Hij heeft namelijk de weg zelf gelopen en hij wil voor je uitgaan. En niet alleen dat hij de weg wijst, maar dat hij ook zegt dat hij de weg is. Maar soms is het toch zo, en vaak herken ik dat ook in mijn eigen leven, het echt heel erg moeilijk is om een gids en je leven in iemands andere handen te geven, want je bent toch liever je eigen gids in je leven. Het is nogal wat om je leiding van het leven, van je eigen leven, om dat toe te vertrouwen aan iemand anders. Zelfs als die ander God is. Zelfs als die ander God is, is het heel erg moeilijk om je leven in de handen van hem te geven. Want daar is vaak angst. Het beklemt ons eigenlijk. De angst dat God iets van u zou vragen, iets van jou zou vragen, wat je eigenlijk niet zou willen geven of wat je niet kunt geven. Of dat hij iets vraagt wat moeilijk is en het bevalt je eigenlijk niet. Het is een feit dat een overgave onvoorwaardelijk, dat heel erg moeilijk is omdat we de dingen zelf in de handen willen houden en omdat het heel erg ingrijpend is. Maar tijdens die reis van het volgen en dat je onderweg bent, ga je zien dat er een bestemming is. En dat Jezus belooft dat hij, zeg maar, onderweg van die levensreis zul je persoonlijk groeien, zul je persoonlijk veranderen. En waardoor je een ander mens bent, morgen als vandaag. En in die ontwikkeling van ook het steeds meer uit handen te durven geven, daar is een basis voor. Daar is een reden voor. Dat u zegt van, nu wil ik echt, Heer, dat u een gids voor me bent. En ik vertrouw u en ik wil mijn geven aan u. Ik wil echt mijn hele levenspad wil ik door u delen. Hoe komt dat? Dat komt door het tweede woord wat u zult ontdekken in uw leven. Als u zegt, ik ga met Jezus mee, ik wil hem volgen. En dan gaat u meer en meer zien van hem en zult u zich gaan verwonderen. Dat is het tweede, het verwonderen. Je raakt namelijk in het volgen van hem diep onder de indruk wie hij is. Je gaat je verwonderen over de heerlijkheid van Christus en wat het voor je leven betekent. En het geloof gaat zich verder openbaren. Het geloof wat je gaat zien in de heerlijkheid van Christus. En die heerlijkheid, die wordt zo bijzonder onder woorden gebracht in Johannes 1, vers 14, waar dan geschreven wordt, zijn heerlijkheid hebben we gezien, de heerlijkheid van de enige geboren van de Vader. En dat is niet een heerlijkheid van luister, dat is niet een imponerende gestalte, dat is niet een imponerende persoonlijkheid. Wat daar staat, hoe wordt die heerlijkheid getoond? Die heerlijkheid wordt getoond dat het een persoon is die vol van genade en waarheid is. Dat is de heerlijkheid. Die heerlijkheid is vol van genade. En je mag dan gaan ontdekken in je leven en je verwonderen hoeveel genade dat er door Christus in je leven gekomen is. Je gaat je verwonderen hoeveel waarheid dat er in je leven geopenbaard wordt. En een van de grootste voorrechten van christen zijn is dat je de heerlijkheid van Christus gaat ontdekken. En als je dat gaat ontdekken, die afstraling van Gods heerlijkheid, dat wordt gezegd over de Heer Jezus, hij is een afdruk van de karakter van God. Hij is één in wezen met de Vader. Jezus heeft dezelfde eigenschappen als God. Jezus is God. Hij is de Zoon van de Vader en hij is exact de Vader. En zonder Jezus zouden we wel kunnen weten dat God bestond door de schepping, maar we zouden niet weten wie hij is. Ik weet niet of je zich dat gerealiseerd hebt. We zouden niets van God weten als Jezus niet de Vader zou openbaren. We zouden kunnen zien in de schepping, elk redelijk mens ziet in de schepping dat dit niet door een oerknal kan zijn ontstaan. Dan moet een ontwerper achter zijn, of je dat nu wel of niet aanvaardt of ontkent. Als je gewoon redelijk bent, een redelijk mens bent, en je kijkt gewoon in het verstand hoe het allemaal, zeg maar, alleen al in het heelal en de schepping en het menselijk lichaam, dan moet je tot de erkenning komen, er zit een ontwerper achter. Maar we hadden hem niet leren kennen. We hadden niet geweten wie hij was. En dat is nu die verwondering, dat de wijsheid van God, de liefde van God, de genade, de vergeving, zijn barmhartigheid, die worden geopenbaard doordat Christus op aarde is gekomen en een gestalte van de mens heeft aangenomen. En door met hem te wandelen, en ik vind het indrukwekkend als jonge mensen hun leven aan de Heer Jezus toevertrouwen, dat ze dan een levenspad gaan bewandelen, dat ze zeggen, Heer, ik vertrouw u. Ik moet zo denken aan een beeld dat Jezus klopt en je maakt de deur open en hij staat dan in de gang. En dan leer je hem kennen. En dan denk je, zo, nu laat ik me ook de woonkamer zien. En dan mag hij de woonkamer binnenkomen. En dan denk je, nu laat ik hem ook de slaapkamer zien. En dan mag hij in de slaapkamer zijn. En als je dan genoeg van die heerlijkheid hebt gezien, en dat je dus ziet dat hij vol van genade en waarheid is, dan zeg je, Heer, ik heb ook nog rommel op de zolder. Die heb ik opgeslagen. Dan gaat hij met je naar de zolder toe. En als je ziet hoe hij daarmee omgaat, dan is er een prachtig beeld dat je zegt, Heer, nu vertrouw ik u. Er is ook nog een kelder in mijn leven. En daar heb ik alles opgeslagen wat ik niet wil dat iemand anders dat ziet. En dan maak je die deur open. En dat is alleen maar mogelijk omdat we iets zien van de heerlijkheid van de Vader in de Zoon, door de goedheid, door de genade, door de wijsheid, door de bemachtigheid, waarvan al deze dingen hangt je leven af, van al die pracht en glorie is in de Zoon geopenbaard. En dan kom je op de derde V. Je hebt het volgen, je gaat je verwonderen, je ziet wie hij is, je vertrouwt meer en meer van de dingen die toe, en dan zie je eigenlijk iets gebeuren dat je als het ware een vreemdeling wordt. Wat bedoel ik daarmee? De christenen in het Nieuwe Testament, dat waren vreemdelingen. Evenals de Heer Jezus, die was ook een vreemdeling. Die viel op. Hij was anders. Soms werden de christenen bewonderd daarvoor. Er staat bijvoorbeeld in Handelingen 1 dat ze, of in Handelingen staat dat ze in de gunst van het volk waren. Maar ze werden ook vervolgd. Ze werden ook gedood. Hun gehoorzaamheid aan God was lastig voor de omgeving. En het is vandaag de dag ook lastig. Soms lastig. En vergeet niet, het is niet alleen lastig voor de omgeving, maar het is ook lastig voor jezelf. Want Petrus brengt het zo onder woorden in 1 Petrus 1 vers 17b, wandel, en dan heeft hij het over de levenswandel, een heilige levenswandel. Wandel dan in de vrezen des Heren gedurende tijd van uw vreemdelingenschap. Ons vreemdelingenschap, dat betekent eigenlijk dat we zijn Nederlander, Europees, burger. Maar in de eerste plaats zijn we burgers van het Koninkrijk van God. En dat maakt de keuzes in ons leven er niet makkelijk om. De wetten, de normen en de waarden die in de wereld gelden, komen lang niet overeen met hetgene wat God ons voorhoudt. En het vergt moed. Het vergt moed om normen en waarden trouw te blijven, dwars tegen dat het alles ingaat wat normaal is. Dat vreemdelingenschap komt je niet aanwaaien. Je moet er alles om alles zetten om dat te behouden. Je bent burger van een ander koninkrijk. En soms is het gewoonweg makkelijker om een burger van deze wereld te zijn. We gaan echter dan lijken op mensen met twee nationaliteiten. We eten van twee walletjes. We maken handig gebruik van deze twee nationaliteiten. Maar voor een christen gaat deze vlieger niet op. Dat is een hemelburgerschap. En wat Jezus vraagt, is die gehoorzaamheid aan die wetten, aan die normen en die waarden. En niet dat je dat wordt opgelegd. Dat wordt je niet opgelegd. Maar vanuit die verwondering dat je ziet wie jou lief heeft gehad, hoe hij zeg maar zijn leven heeft gegeven, de genade en de waarheid, wil je niets anders. Je wil niets anders als hem volgen en in die normen en waarden leven. Dat wil niet zeggen dat je daar niet in faalt, maar er is altijd, mag je één keer meer opstaan als dat je struikelt. En dat betekent eigenlijk dat je zeg maar een vreemdeling kunt worden en vreemdeling wordt in de wereld. Dat is moeilijk, omdat Gods koninkrijk, ik vind het moeilijk, omdat Gods koninkrijk niet zichtbaar zo is. Het moet nog zichtbaar worden. Het is gekomen en het moet nog verder zichtbaar worden. Terwijl het wereldsburgerschap, dat dringt zich elke dag, dringt zich dat op. En het lijkt alsof het meer vrijheid biedt. Het lijkt alsof het meer, zeg maar, je aanbiedt. En daar ligt voor elke christen de uitdaging om eigenlijk kritisch naar je levensstijl te kijken. En of je vreemdelingschap ongemerkt is overgegaan naar wereldgelijkvormigheid. Weet je, we belijden dat we vrijgekocht zijn van ijdele wandel. En dat is in ons burgerschap te zien. We zijn vreemdelingen, zoals Jezus een vreemdeling was in zijn tijd. En het was op een heel, hij was totaal anders gericht als zijn tijdsgenoten. Hij was gericht op de dingen van zijn vader. En gelukkig, en het muziekteam kan al gaan plaatsnemen, gelukkig is het zo dat we dat zelf niet hoeven waar te maken. Het is God die dat in ons leven echt gaat uitwerken. Wat betekent dan nu de doop in dit alles? Wat betekent nu de doop? Weet je, het eerste is eigenlijk, en dat kwam zo geweldig in de getuigenissen tot uiting, je maakt kenbaar, niet alleen naar de gemeenschap, ook. Je maakt ook kenbaar in je gezin. Je maakt kenbaar in de gemeente. Je maakt kenbaar in, ik vind het prachtig, dat vrienden zijn uitgenodigd van de school. Je maakt kenbaar, ik wil Jezus volgen. Maar je maakt dat niet alleen maar kenbaar naar de gemeenschap die zichtbaar is. Dat vind ik altijd zo indrukwekkend. We worden gadegeslagen. En je maakt het ook kenbaar naar de niet zichtbare wereld. Dat je zegt van, ik hoor bij Jezus. En ook al struikel ik, en ook al heb ik het moeilijk dat hij de gids is, en moet ik daar velen leren. Ik wil mijn leven in hem zijn hand geven, Heer. En wilt u dan langzaam met mij op pad gaan? En wilt u dan mijn hele leven, alles wat ik heb, datgene wat in de gang is en wat in de woonkamer is en op mijn slaapkamer en boven op zolder en in de kelder van mijn leven. Wilt u daarin Heer en Verlosser zijn? Dat maak je kenbaar. Het tweede is, je hebt een glimp van zijn heerlijkheid gezien. Want dat is het namelijk wat je tot een besluit gaat nemen. Het is niet alleen dat je onderwijs hebt ontvangen, want we kunnen ontzettend veel, zeg maar, verhapstukken met ons verstand. Maar op een gegeven moment, dat zie je in die getuigenissen van deze twee tieners, dan ben je opgevoed en je leert teksten uit je hoofd. Maar dan komt er op een moment dat je daarover gaat nadenken en met God gaat spreken en dat hij spreekt. Dat het niet meer een mens is die spreekt, maar dat God tot je hart spreekt. En dat hij iets laat zien van die heerlijkheid van zijn Zoon Jezus Christus. En dat doet je besluiten. Dat doet je besluiten. Niet het verstand alleen, maar ook die heerlijkheid. Dat doet je besluiten. Deze Heer wil ik echt volgen. En het derde is, ik heb het zo gezegd, je krijgt een ander paspoort. Uiterlijk laat je zien wat innerlijk is gebeurd. Ik behoor een ander koninkrijk toe. Weet je, de doop is in de Bijbel beschreven, ook al is het een feestelijke gebeurtenis. De doop is beschreven als een begrafenis. Een begrafenis. Daarom gaan ook, zeg maar, de tieners, als we mensen dopen in deze gemeente, worden ze helemaal ondergedompeld. Helemaal. Alsof ze in een graf worden gelegd. Daarom worden ze ook met de rug naar achteren gedoopt. Niet dat dat veel uitmaakt, maar het is gewoon een symbolisch iets. Hè, dat je helemaal onder water gaat. En de bedoeling is, wat dat laat zien is, mijn ik wordt begraven. Die weten we allemaal in ons ik, is springlevend. Maar mijn ik wordt begraven. En Jezus komt op de troon. En ik zal met hem opstaan uit dat graf. Dat is zo indrukwekkend. Dat we mogen weten dat we, zeg maar, dat we uit dat graf mogen opstaan. Dat er een moment komt op het moment dat Jezus terugkomt. Dat hij ons roept. En dat we opstaan om bij hem te zijn. Voor één reden. Om in de eeuwigheid zijn heerlijkheid te mogen aanschouwen. Daarvoor bid ik. Dat wij met de geestelijke ogen mogen zien wie hij is. Ik wil even graag bidden. En dan luisteren we naar een prachtig lied. Dat lied maakt de dingen maar open, de gordijnen maar open. De lied, dat is een dooplied. Een lied wat prachtige woorden geeft aan de doop. Het raakte me ontzettend toen ik daar zelf naar aan het luisteren was. En ik wil eigenlijk heel graag met u bidden dat u naar dit lied luistert. De teksten die worden geprojecteerd. En dat u even, zeg maar, in die rust komt. Om zo dadelijk ook echt te zien en te beseffen wat er nu daadwerkelijk gebeurt hier. Dat dat niet een religieuze daad is. Dat dat niks met religieusiteit te maken heeft. Het heeft te maken met een relatie. Dat iemand in een relatie komt en staat met de Heer Jezus. Vader, we willen zo in die rust u zo naderen. Ik bid dat door de woorden heen uw stem wordt verstaan. Met die uitnodiging. Dat we wijzen, zoals Johannes de Doper. Zie. Zie. Het Lam Gods. En dat die uitnodiging komt van de Heer Jezus. Volg mij. En dat we ons gaan verwonderen over de heerlijkheid van deze Zoon, de enige geborene, de afdruk, het karakter van God. En Vader, we beseffen ook, en ik bid voor diegenen die hier zitten en die heerlijkheid hebben gekend en een compromis gesloten hebben in een burgerschap, dat we van twee walletjes eten. Maar Heer, die heerlijkheid van u, die dringt ons. Die liefde van u dringt ons om u te gehoorzamen. Ook al is het soms moeilijk en is het tegen de stroom in waar deze wereld naartoe gaat. En we willen zo naar deze prachtige tekst die zo gezongen wordt, willen we luisteren en kijken. En wilt u dan, Heer, daardoor heen spreken. In Jezus' naam. Amen.